Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant, dominee Zonnenberg, zal voorgaan. Vanmorgen willen we ons voorbereiden op de viering van het heilig avondmaal van volgende week, zondag. De voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 55, vers 7 uit de bundel Weeklank. Ik roep mijn God aan al mijn dagen. Hij luistert naar mij in mijn klagen. Dit vers is afgedrukt op de weekbrief. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. God is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen? We gaan zingen Psalm 27 en daarvan de versen 1 en 2. Psalm 27, de eerste twee versen. Na de wet van de Heere onze God zingen we lied 611, het schouwlied. Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm tekeer. Lied 611. Maar eerst stellen wij ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. En u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft dit alles samengevat tot een hoofdsom, toen hij sprak, u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, en met heel uw ziel, en met heel uw verstand, en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, hemelse Vader, ook op deze winterse zondag mogen we tot u komen vanuit uw huis of vanuit de huiskamer, verbonden met deze dienst, al we zijn samengekomen rondom de open Bijbel, uw woord. Omdat u de God van het woord bent en we het woord van u mogen lezen met elkaar, overdenken met elkaar en daar ook weer uit mogen leren. Leidt u ons dan door uw woord en door uw geest en neemt u ons bij de hand en laat het niet koud zijn in ons leven, maar warm door onze betrokkenheid op u, door het geloof in u, Heer Jezus Christus, door het hou vast aan u. En dan kan het inderdaad buiten koud zijn en vriezen, maar laat het ook hartverwarmend zijn dat u die God bent die ons opzoekt en die ons, ondanks ons, toch op het oog heeft, ja, op het hart draagt. Onbegrijpelijk. Heere God, we bidden u, zegen ons in luisteren en spreken, in orgelspel en zingen. Zegen ons, opdat we ook weer als gezegende mensen van hier mogen gaan. Zegen ons, omdat we zo afhankelijk zijn van die zegen van u. Als we zien op onszelf, moeten we het eerlijk erkennen. Wij hebben dat niet verdiend, we hebben het daar niet naar gemaakt. We zijn het ook niet waard. Omdat wij vaak mensen zijn die zo graag voor onszelf zorgen en doe-het-zelvers zijn. Omdat we vaak mensen zijn die ons ego nogal hoog hebben staan en dat lief hebben. Terwijl u in uw wet, in uw 10 woorden juist daarop aandringt uw lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf. En onszelf helemaal achteraan en onderaan. We bidden u, daar waar uw woord verkondigd wordt en mensen zich buigen over uw woord en samen zijn gekomen rondom uw woord, hier in ons land, maar ook ver over de grenzen heen, ook daar waar het moeilijk is om samen te komen, wees erbij, o God. Laat uw naam ook daar en hier waarheid zijn. Ik ben erbij. Ik ben die ik ben. Wil alles weren wat een sta in de weg zou kunnen zijn. We vragen het ootmoedig, afhankelijk, in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. We willen met elkaar uit de Bijbel gaan lezen. Het evangelie van Matteüs, 4e hoofdstuk, de versen 12 tot en met 22. Matteüs 4 vanaf vers 12, toen Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, keerde hij terug naar Galilea. Hij verliet Nazareth en ging wonen in Capernaum, dat aan de zee lag in het gebied van Zebulon en Naftali, opdat vervuld zou worden wat door de profeet Jesaja gesproken werd, toen hij zei: land Zebulon en land Naftali, gebied aan de weg naar de zee en over de Jordaan, Galilea van de volken. Het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien. En voor hen die zaten in het land van de schaduw van de dood, is een licht opgegaan. En van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, die het net in de, hij zag die broers het net in de zee werpen, want ze waren vissers. En hij zei tegen hen, kom achter mij en ik zal u vissers van mensen maken. Ze lieten meteen de netten achter en volgden hem. Hij ging vandaar verder, zag twee andere broers, namelijk Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeus, terwijl ze hun netten aan het herstellen waren, en hij riep hen. Ze lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden hem. Tot zover. Wij willen vanmorgen in het bijzonder onderstrepen wat we lazen in de versen 16 en 17 van Matteüs 4. Het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien. En voor hen die zaten in het land van de schaduw en de schaduw van de dood, is een licht opgegaan. En van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. We zingen eerst nog met elkaar voordat we dit overdenken. En wel van Psalm 104, de versen 1 en 17. Waak op mijn ziel, loof de oppermajesteit, wat zijt ge groot. Wat spreidt uw heerlijkheid, geduchte God, al luisterrijke stralen. En ook vers 17, ik zal, zolang ik het levenslicht geniet, Gods mogendheid verheffen in mijn lied. 1 en 17 van Psalm 104. gemeente des Heren verhuizen. Van tijd tot tijd krijg je daar allemaal misschien wel mee te maken, vroeg of laat. Vanmorgen lezen we over de Heer Jezus. Jezus verhuist. Zomaar? Nee, hij doet dat na gehoord te hebben van de arrestatie van Johannes de Doper. En dat kan best een jobstijding voor hem worden genoemd. Heel vreemd, het wordt alleen maar gemeld. We lezen niks over actie voeren, een protest tegen de arrestatie van Johannes de Doper. We komen zelfs niet één woord tegen van verontwaardiging. Jezus keerde terug naar Galilea omdat Johannes was overgeleverd. En overgeleverd kan dan betekenen in andere handen gevallen. Of ook wel door verraad opgepakt. Ja, meestal kom je dan in verkeerde handen. En kom daar dan maar weer eens uit. En dan kun je je vervolgens afvragen of dat dan angst is van de Heere Jezus, of is het een vlucht? Nou, dat laatste zeker niet, want koning Herodes, die dan Johannes de Doper heeft opgepakt, die regeert ook over dat gedeelte dat Galilea heet. En waar Zebulon en Naftali invallen. Dus Jezus die vlucht echt niet naar een veilige zone. Weggaan, zo schrijft Matthäus. Jezus gaat weg. Het woord kan inderdaad betekenen dat je uit vrees vertrekt. En dan zoek je dus een andere plaats, een veiligere, een veilig heenkomen. Maar ook gebeurt het dat er weggegaan wordt vanwege het feit dat men het licht schuwt en de duisternis opzoekt. Zo zegt het woordenboek me. En dan zoek je een minder heldere plek op. Een donkere plek. En het kan best dat je dat doet vanwege werken der duisternis. Het mag allemaal niet gezien worden wat je doet. Dan gaat Jezus vanuit zijn vaderstad Nazareth. En hij neemt zijn intrek in Capernaum. Was hij eerst in de woestenij geweest, in de woestijn? Had hij daar honger gehad? Nadat hij 40 dagen had gevast? Heeft hij daar eerst nog 3 verzoekingen het hoofd geboden? En hij was goddank niet door de knieën gegaan voor al die voorstellen van Satan. En dan hoor je straks Jezus' eerste woorden die hij spreekt in het openbaar. Vanuit een plaats, vanuit een streek in het landschap gaat hij naar een plaats aan de zee, aan het meer van Galilea. Daar vestigt hij zich in de gebieden van Zebulon en Naftali. Dat is het grootste gedeelte, zou je kunnen zeggen, van Galilea. En dat wordt dan in de loop der tijden ook het werkterrein van Jezus. Daar gaat hij rondtrekken. Woorden spreken, wonderen verrichten. En de profetie uit het Oude Testament, uit Jesaja, die gaat dan in vervulling. Wonderlijk. En je kunt je afvragen, waarom wordt er nou zoveel aandacht besteed hier door Matthäus aan die letterlijke verplaatsing van Jezus vanuit Nazareth naar Capernaum? Terwijl zijn weg uiteindelijk uitloopt in Jeruzalem. Het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien. En voor hen die zaten in het land van de schaduw van de dood, is een licht opgegaan. Misschien zijn er wel mensen onder ons hier in de kerk of thuis die deze tekst vroeger nog wel uit het hoofd moesten leren. Het is echt zo'n oude bekende. Maar niet alleen uit het hoofd geleerd, peil ik de diepte ook. In het begin van het evangelie van Matthäus kwamen we daar de wijzen uit het oosten tegen. Hen ging een licht op. Een ster die begon te schijnen en die bracht hen onderweg vanuit het verre oosten naar Jeruzalem en uiteindelijk naar Bethlehem. En zij kwamen daar om te aanbidden. De koning van de Joden. Maar wat gebeurt er hier? Er is geen koning te zien. Maar die verhuizing vanuit Nazareth naar Galilea, dat is een gaan van het licht van de wereld, naar het donker. Het volk dat in donkerheid, in duisternis zat. Nee, er staat hier dan niet dat hen een lichtje opging. Ze worden aan het licht gebracht. Het Galilea der volken, dat, ja, als je het bekijkt in het licht van Jeruzalem, dan kun je er en letterlijk, maar ook figuurlijk een beetje op neerkijken. Uit de hoogte. Ja, daar ligt het dan. Galilea. Een gebied dat eigenlijk helemaal niet zo belangrijk was, maar nauwelijks meetelde. Een beetje een ondergeschoven landstreek van vergeten stammen. Maar blijkbaar is dat gebied nou net geschikt voor Jezus om naartoe te gaan. Waarom? Omdat hij het verlorene zoekt. En wonderlijk, zo wordt het Galilea van de volken, het Galilea van de heidenen, dat wordt ook de poort, de doorgang naar de wijde wereld toe. Mooi, hè? En daar gaat Jezus heen. Daar verhuist hij naartoe. Eerst de gang die Jezus maakt, om zo te zeggen, vanuit de hemel naar de aarde. Dat was al een afgang. Want daarna is hij niet te vinden in een koninklijk paleis en gezeten op een troon, hoog en onbereikbaar ver weg. Een afstandelijk vorst. Nee. Jezus wil zijn als een herder te midden van zijn schapen. Die soms wat dwaalziek zijn. En soms wat vaak. Maar Jezus zoekt het verlorene. Ik heb dat al vaker gezegd. Hij zoekt niet wat nog wel te redden valt. Waar die, om zo te zeggen, nog wel wat in ziet. Van nou ja, die kan nog wel. Ik vind dat altijd prachtig om te lezen en te zien. Dat mensen in zo'n repaircafé nog weten te repareren wat voor heel veel mensen allang bij het oud vuil had gelegen. En ze zetten er weer wat kalborstels in. Een nieuw snoer eraan, een stekker. Maar soms gebeurt het ook dat er echt niks meer aan te doen is. En dan moet het naar het vuil. Maar Jezus verhuist naar dat gebiedje om het verlorene, wat echt niet meer te repareren valt, te zoeken, te vinden en te redden. Een groot licht is opgegaan. En wie huisde in het land en in de schaduw van de dood, mogen dat licht aanschouwen. Dat is tekenend, hè? Als je leven zo wordt omschreven, huizen, wonen in het land van de schaduw van de dood. Maar in feite leef ik zo. We willen elkaar niet bang maken. Dat hoeft ook niet. Maar in feite werpt de dood altijd zijn schaduw al vooruit over onze levensweg. Eén keer komt er een einde aan ons bestaan. Vroeg of laat, of ergens ertussenin. En niemand weet wanneer. En daarmee was het eigenlijk al begonnen in het paradijs. Nog net niet in den beginnen, kort daarna. Als je daarvan eet, dan zul je de dood sterven, had God gezegd. En ondanks die waarschuwing, vrolijk aten ze. En ook al was dat dan 100 keer op gesis van de Satan, je bent en blijft wel zelf verantwoordelijk, hè? Voor je doen en voor je laten. Je kunt die grote tegenspeler van God niet de schuld geven. En vandaar, weet je wat me zo opvalt in deze geschiedenis? Dat de laatste woorden van Johannes de Doper, die in het evangelie van Matthäus zijn opgeschreven en die hij in het openbaar gesproken heeft, dat worden de eerste woorden waar Jezus mee komt, uit zijn mond opgetekend, als hij begint, als hij optreedt. Precies dezelfde woorden. Geen punt, geen komma, geen letter verschil. Mooi, hè? De woorden van de heraut, van de koning, die opgepakt is, gearresteerd, weggevoerd. Dat zijn ook de woorden van de koning zelf. Onverkort. Het nabijkomen van het koninkrijk is heel concreet een komen, meer nog een aanwezig zijn van Jezus zelf. Midden in die puinhoop daar in Galilea. Het Galilea der volken, der heidenen. De verschijning van de Heer Jezus Christus, zijn aanwezig zijn, is licht midden in de duisternis. Leven midden in de dood. Omdat hij gekomen is, is het koninkrijk van de hemel gekomen. Zo nabij, zo dichtbij, zo onder de mens. Hoorbaar, tastbaar zelfs, aanwezig. Zo nabij. En die ontmoeting met het koninkrijk der hemelen in de hoogst eigen persoon van Jezus Christus mag een dagelijkse zijn. Voor de mensen daar in Galilea, maar voor jou, voor u, voor mij niet minder. Iedere dag weer hem ontmoeten. Dat houdt dat bekeren in, hè. Elke dag weer je wenden tot hem. Je omdraaien naar hem toe. Niet je afkeren van hem. En de ene keer is het een heerlijke ontmoeting. Een volgende keer zal het misschien een confrontatie zijn. Maar in dat me wenden tot hem treedt alles aan het licht. Kan er niks verborgen blijven. Kan ik ook niks meer achterhouden. En weet wel, die ontmoeting met de Heer Jezus Christus is geen toeristische attractie, hè? Waarna je weer gewoon door kan lopen. We hebben het gezien. We hebben hem gezien. En toch gebeurt dat vaak. Dat Jezus beschouwd wordt als een toeristische attractie. Heel veel mensen vandaag de dag, maar ook toen hoor, die vinden het wel meevallen met die donkerheid en die duisternis. En we lichten wel bij als het te donker wordt. En we luchten zo links en rechts ook het een en ander. Zo zijn onze manieren. Ik doe het graag zelf. Ja toch? Ik weet oplossingen genoeg. Maar weet je, dan verdonkeren maan je in feite de komst en de weg en het werk van de Heer Jezus Christus. En eigenlijk zeg je dan, ik heb hem niet nodig. Terwijl we zo vaak zingen, ik heb Jezus nodig, heel mijn leven, dag aan dag. Ik kreeg van de week een mailtje onder ogen. En daar werd geschreven over een groeiend Bijbels analfabetisme in onze dagen. He? Voor heel veel mensen, ook voor heel veel christenen, blijft de Bijbel zo gemakkelijk een gesloten boek. Ja, en wat ga je dan zitten doen? Dan maak je een Jezus op de duur naar je eigen beeld, naar je eigen gelijkenis. Maar weet je wat er dan gebeurt? Dan blijft zo'n confrontatie met de Heer Jezus Christus o zo gemakkelijk uit. En die grote tegenstelling ligt tegenover die duisternis. Laat ik dan maar wat graag even zitten. En Jezus naar mijn beeld en mijn gelijkenis geschapen, in mijn gedachten, die maar naar mijn woorden en daden moet handelen en wandelen, en zus en zo moet zijn, is niet Jezus de Zoon van God, die hij gezonden heeft om het licht te zijn, die de duisternis ontdekt. Dat Jezus moest komen in de weg van de kribbe naar het kruis, is tekenend, is alleszeggend, juist ook van God zijn Vader uit, die ingezien had dat het nodig was, dat hij kwam en dat hij ervoor kwam en dat hij ervoor ging en dat hij ervoor hing. En daarom komt het er voor mij, voor u, voor jou zo op aan, telkens weer, oog in oog met die Jezus, waarvan je je niet afwendt, maar tot wie je je wendt. En de toevlucht neemt, bekeer je. 180 graden moet je leven om. De andere kant op, achter Jezus aan. Je leven de andere kant op. Anders heb ik geen leven. Niet zonder Jezus Christus te kunnen. In feite getuigen daar volgende week ook het brood en de beker van. Beide wijzen zijn naar het volbrachte werk van het licht der wereld dat afgedaald is, midden in de diepe duisternis. Je kent hem. En je weet toch waarvoor hij komen moest. En dat hij me nog steeds roept, bekeer je. En zo mag ik leven met zijn gedachtenis. En daarom ook het heilige avondmaal. Jezus heeft het bevolen, doe dat. Doe dat nou toch, tot mijn gedachtenis. Gedenk mij daarbij, die de duisternis niet heeft geschuwd, die daarvoor niet op de loop is gegaan, maar die daar ten onder in is gegaan. Het licht der wereld. Met alle macht heeft men geprobeerd het te doven, hem te doven. En het is nog gelukt ook. Tot en met aan het kruis toe. Tot en met in het graf toe. Maar toch niet. Want hij stond op. Jezus blijft het licht der wereld. Ondanks alle pogingen die mensen ondernomen hebben om hem aan de kant te schuiven. Uit te schakelen. Van de hand te doen. Eeuwig licht van de wereld, aan het licht getreden in de donkerste duisternis. En wie geen Bijbels analfabeet is, die weet dat het zelfs voor een moordenaar bedoeld was. Om met hem in zijn koninkrijk te zijn. Dat houdt me wel waakzaam. Uw koninkrijk, kom toch al hier. Werp dan toch de troon van de Satan neer. En regeer ons door uw woord en door uw geest. En dan moet ook al mijn analfabetisme eraan. En dan ga ik lezen. En ik blijf lezen. En ik blijf ontdekken. Steeds meer en steeds weer. En dan komt het ook eenmaal tot een echte ontmoeting met die levende Christus. Jezus verhuisde. Ook voor mij. Niet alleen voor die mensen die daar ver buiten Jeruzalem bij het meer woonden. Ook voor mij. Want hij zocht de verlorenheid. Om daar te vinden wat niemand anders zocht. Hij zocht het duister. Om dat aan het licht te brengen. Hij zocht de dood. Opgeofferd voor de zonde. Ook de mijne, de jouwe, de uwe. En hij schonk het leven. Leven tot in eeuwigheid. Neem het ervan. Amen. Opnieuw mogen we een schoollied zingen. En dat is Psalm 130. We zingen daarvan de versen 1 en 3. Uit diepte van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. Ik blijf de Heer verwachten. 1 en 3 van Psalm 130. We luisteren nu naar het eerste gedeelte van het formulier waarin ons onderwezen wordt aangaande het heiligavondmaal met het oog op de voorbereiding. Geliefde in de Heere Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat we nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heeren mogen houden, is voor alles nodig dat we ons vooraf op de juiste wijze beproeven en voorts dat we het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonde alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in de waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen we daarom allen die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En we verkondigen hun dat ze geen deel hebben aan het rijk van Christus. Alle afgodendienaars, alle die zich een beeld van God maken, alle die de naam van God lasteren en misbruiken, alle die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, alle die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, alle die in haat en nijd tegen hun naaste leven en lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, alle die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen, alle die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit, alle die liegen, bedriegen of kwaad spreken, alle die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten ze zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan, dan wie zonder enige zonde is. Want we komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. En we erkennen dat we nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als we behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerte. Ondanks dit alles, omdat we door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en we verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen we er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover. We gaan nu samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, wat is uw liefde verregaand, onbegrijpelijk en onverdiend, als u uw zoon, uw eigen kind, uw enige geborene uit handen geeft en laat wonen en werken te midden van een volk dat in duisternis zit en het licht mag zien en mag ontdekken wie hij is die u speciaal daarvoor hebt laten komen. En hoe dat heil, wat op een klein puntje op de grote wereldkaart zich heeft voltrokken, ook wereldwijde inhoud en betekenis heeft mogen krijgen. En effectief mag zijn, omdat u de wereld zo hebt lief gehad. Heere God, het is onbegrijpelijk, maar niet ongelooflijk. En daarom waren we vanmorgen bij elkaar, mogen we vanavond weer bij elkaar komen, mag er volgende week de viering van het avondmaal zijn, om stil te staan bij wat u deed in uw eigen zoon. Heere God, laat ons steeds weer zien op het lam van u, dat de zonde van de wereld heeft weggedragen, aan het kruis, in het graf, Maar uit het graf is hij ook weer opgestaan. Smetteloos. Zoals altijd. Heere God, geef ons een gezegend gedenken. En dat we deze dingen niet gemakshalve van ons afschuiven, maar ze ter harte nemen. En daarom ook ter hand nemen. En daarom ook in zullen gaan. Op de nodiging die dan mag klinken. Hier in de kerk en ook in Elim. Geef, Heere God, in die diepe afhankelijkheid, beseffend dat wij het licht hebben uitgedraaid, dat u het licht hebt geschonken met een hoofdletter, dat niet te doven viel en dat niet te doven valt. En daarbij valt te leven, ja zelfs tot in eeuwigheid. Leer ons zo ook verder te zien dan onze tijd. Verder te zien op uw bedoelingen. En dat u de God van het licht bent, die de duisternis niet heeft geschuwd, maar hem juist heeft opgezocht. We danken u ervoor. Dan valt er ook te gedenken in kleinheid, in dankbaarheid, in ootmoed. Met zo'n groot en goeddoend God in Jezus Christus. Heere God, we bidden u voor allen die ziek zijn, mankerende, het zij dat men thuis verzorgd of verpleegd wordt, in zorginstellingen vertoeft of in het ziekenhuis. We bidden u voor meneer Rien Drost. Sterk hem en geef dat hij ook mag aansterken, nu hij al zo lange tijd in het ziekenhuis verblijft en in de afgelopen week bij herhaling werd geopereerd. We bidden u voor meneer Dick Meijer, die op een operatie wacht. Geef hem uitzicht op beterschap en wil het werk van doktoren zegenen. We bidden u voor mevrouw Jansen van Eldik, als ze morgen de schakelafdeling hoopt te verlaten en weer thuis hoopt te zijn aan de Lindenhoflaan. Geef ook haar verder herstel en schenk haar kracht naar kruis. We dragen mevrouw Lies van Os aan u op, als ook meneer Michiel Vermeer, die in het Rivierenland ziekenhuis vertoeven. Geef ook hen beterschap. Ja, de beste beterschap. En te merken dat u als hemelse heelmeester niet afwezig bent, maar aanwezig en om hen heen. Zo dragen we elk ander aan u op. Zorg, o God, met uw zorg, die niet beter kan. We bidden u voor de actie Kerkbalans, die in de komende weken ook weer wordt gehouden. We bidden u voor allen die daar op betrokken zijn, hun medewerking aan verlenen, maar ook aan een ieder die geroepen is om te geven van wat ontvangen werd. Heere God, geef ook in deze dat we gemeente mogen zijn, genoemd naar uw naam, levend van genade en gevend met blijdschap. We dragen de wereld aan u op, in nood en zorg, in onvrede en rebellie, in honger en pijn. Wilt u een God zijn die het alles heen voert naar uw toekomst? U hebt het beloofd en we weten het. Het komt. Alleen wachten duurt vaak zo lang. Geef ons uithoudingsvermogen, verwachting, bij voortduur. Neem ons zo in uw hoede en hoor ons uit genade alleen. In Jezus' naam. Amen. Wij mogen nu onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. De eerste rondgang is bestemd voor de stichting Red een Kind, diaconale collecte. Tweede rondgang is bestemd voor het werk van de kerk rentmeesters. En de derde rondgang is voor het jeugdwerk, ook soort Red een Kind. De bussen bij de uitgang zijn bestemd voor het werk van de inwendige zendingsbond, aanbevolen. Daarna willen we zingen, eigenlijk de woorden uit Jesaja, lied 107, de verzen 1, 2 en 3 en 9. Het volk dat wandelt in het duister zal een groot licht zien, een groot licht. Lied 107, 1, 2, 3 en 9. Nog een mededeling voor alle vrijwilligers betrokken bij de actie Kerkbalans. Uw tas met inhoud, die staat klaar in het baken om meegenomen te worden, aanbevolen. Ga dan nu heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.